Dag, heel hartelijk welkom bij dit webinar over circulair bouwen in de GWW en de bouwsector. En dat dat hard nodig is als het gaat om het terugdringen van CO2-gebruik, dat bewijzen de volgende cijfers. De bouw heeft een enorme impact. 50% van het grondstoffengebruik, 40% van het totale energiegebruik, 30% van het totale watergebruik. En dan heeft een heel groot deel van al het afval in Nederland betrekking op bouw- en sloopafval. De sector is verantwoordelijk voor zo'n 35% van de CO2-uitstoot. Dus kortom, beste mensen, beste aankopers, er is werk aan de winkel. Piano die organiseert een aantal leernetwerken rondom circulair aankopen en ook webinars om dat te stimuleren. Je kunt deelnemen aan een van die leernetwerken en die worden allemaal betaald uit het klimaatgeld van het regeerakkoord. Allemaal om op zo'n manier de economie een zet te geven en als overheden moeten we natuurlijk wel gewoon zelf starten met dit soort dingen. Als je er zelf mee bezig bent en je hebt behoefte aan wat support van andere mensen, je wil erover praten, je casussen vergelijken, dan is dat leernetwerk echt wat voor jou. Vorig jaar zijn er ook leernetwerken geweest en in dit webinar pakken we een beetje op wat er vorig jaar behandeld is, geven we aan je mee, zodat je soepel kan instromen bij het leernetwerk van dit jaar, wat overigens al op 4 april begint. Na dit webinar heb je een beetje zicht op de eerste stappen. Je kan een heleboel bronnen vinden om vast te gaan studeren en hopelijk heb je er ook zin en vertrouwen in gekregen. Ik ben Judith de Bruin, ik ben hier de webinarhost en hier in de studio zijn Geerke Versteeg en Klaartje Forstman. Klaartje van RWS, Geerke van V-Consult. Wat is jouw expertise, Geerke?
Wij ondersteunen organisaties om te versnellen naar een circulaire bedrijfsvoering. Dus we sluiten vaak aan bij projectteams als adviseur of helpen ze eigenlijk met het vormgeven van de circulaire ambities.
En wat is jouw eigen expertisegebied?
Ik kom vanuit de facilitaire hoek en ik heb een master vastgoed gedaan. Ik ben gewoon helemaal wars van gebouwen en vooral de gebruikscomponent daarin.
Ja, leuk. Klaartje, jij bent de adviseur circulaire economie. Oh, wacht, voordat ik je voorstel, ga ik eerst een vraag aan jullie stellen, beste kijkers. Een polvraag. Daar hebben we een aantal van in dit webinar. En ik noemde net een heleboel cijfers, maar ik ben benieuwd wat jullie denken hoe het hiermee zit. Hoeveel procent van het bouw- en sloopafval wordt op dit moment al hergebruikt? Je kan kiezen uit 25, 55, 80 of 95%. En terwijl wij wachten op de uitslag die binnenkomt, stel ik jullie dus aan Klaartje voor. Klaartje werkt als adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat. Wat doet Rijkswaterstaat in dit leernetwerk? Waarom zijn jullie aangesloten?
Ja, nou, denk ik als eerste zien wij en Piano dat circulair inkopen een hele belangrijke versnelling kan geven aan de circulaire economie. Als opdrachtgevers erom gaan vragen, is dat een duidelijk signaal naar de markt. En we willen dus heel graag met zo'n leernetwerk die aanjaagrol verder vormgeven. En waarom Rijkswaterstaat, zul je denken, nou, allereerst doen we natuurlijk zelf het nodige aan circulair inkoop en aanbesteden op onze eigen kunstwerken. Onze primaire taak. Maar we hebben ook een heel groot team wat veel weet van MVI, maatschappelijk verantwoord inkopen en circulair inkopen. Bijvoorbeeld ook op textiel, op kantoormeubilair enzovoort. En vanuit die rol was het heel logisch om te zeggen, wij slaan de handen ineen met Piano en wij gaan samen die leernetwerken vormgeven.
Ja, en bij zo'n leernetwerk zijn altijd inhoudelijke mensen betrokken en mensen die een leernetwerk begeleiden, de groep goed leren.
Ja, dus we hebben het afgelopen jaar samen heel veel hierin opgetrokken.
Ja. Leuk. Wat was eigenlijk het juiste antwoord op die polvraag, Klaartje?
Ja, dat maar liefst meer dan 95% wordt gerecycled.
Dat is heel veel, want als ik even de uitslag hier... Het merendeel van onze kijkers die gokte die 50%.
Ja.
En die 95% waren er maar 21.
Ja.
Dus dat doen we dan weer heel goed.
Ja. Ja, dat is absoluut iets om trots op te zijn. Daar zitten we ook heel goed mee in internationale vergelijkingen. Maar tegelijkertijd is het wel heel belangrijk om je te beseffen dat dat eigenlijk twee dingen mee aan de hand zijn. Een groot deel van wat er in de woning- en utiliteitsbouw gesloopt wordt, gaat naar de GWW en komt daar bijvoorbeeld onder de wegen terecht. En vaak ook gaat het om laagwaardige hergebruik. En de uitdaging ligt er dus in om te zorgen dat we de cyclus ook meer in de woning- en utiliteitsbouw zelf gaan sluiten. En dat we het hergebruik ook steeds hoogwaardiger gaan tillen. Dus er is, ondanks dat we al heel goed scoren, nog nodige werk aan de winkel.
Ja, geen puinstorten, maar gewoon echt hergebruiken.
Ja.
Dat is weer het verschil tussen recyclen en circulair. Daar gaan we dus op in. Ik wil jullie ook uitnodigen om vragen te stellen via de chatfunctie die je ook in dit scherm ziet. En die vragen die krijg ik hier in mijn iPadje en dan kan ik ze stellen aan de gasten hier in de studio. Dus gewoon een vraag stellen, dat is hartstikke leuk. Het webinar kan je ook nog terugkijken trouwens hoor, of delen met je collega's een keer samen naar kijken. Dat is via de website van Piano is dat beschikbaar. Drie blokken hebben wij in dit webinar. We gaan even kijken naar de stappen die je moet gaan nemen. Met name ook het ambitieniveau wat je van tevoren moet vaststellen voor je project. Het tweede onderwerp is de uitvraag. Hoe vraag je circulariteit uit? En als derde gaan we in op de meetbaarheid van circulariteit. Goed, dan gaan wij beginnen met dat eerste blok. En ook die begint weer met een polvraag. Even kijken, ik ga hem even voorzetten voor jullie. We zijn benieuwd waar jullie al staan als het gaat over circulair inkopen. Zeg je nou, het staat nog niet op de agenda. We doen het nog niet, maar we zijn wel heel geïnteresseerd. We passen het ad hoc toe of we zijn er echt al heel structureel mee bezig. Laat ons weten waar jullie staan met je organisatie. In dit blok hoor je wat circulariteit in de bouw inhoudt en welke stappen je kan nemen in relatie tot de inkoop. We gaan zo eens kijken ook naar een voorbeeld. Ik ben heel benieuwd of we al...
Het is misschien leuk om al even te vertellen. Jullie kijken hier naar het interieur van de greenhouse. Die komt straks nog als voorbeeld langs. Dat is een circulair horecagebouw. We zullen er straks wat meer over vertellen. Maar dan heb je een idee hoe het eruit ziet.
Je ziet het er niet aan af, hè?
Nee, vlak naast Utrecht Centraal. Je kunt er makkelijk binnenrollen. En vertellen er straks meer over.
Leuk, goeie. Een cliffhanger. Het zal jullie goed doen, de mensen die kijken, van het staat nog niet echt op de agenda. 0%. Dat is heel mooi. We doen er nog niks aan. We zijn wel geïnteresseerd. 8%. Maar de overgrote meerderheid zegt, we passen het ad hoc. Met name in pilots. En voor toch ook 17% is de structureel gedeelte van het inkoopproces.
Dat is fantastisch nieuws.
Ja, toch?
Dat is echt fantastisch nieuws.
Ja, en ook leuk voor het leernetwerk, omdat dat betekent dat mensen een beetje van gelijk niveau qua ervaring.
Ja. En dus ook casuïstiek voorbeelden hebben om in te brengen en elkaar op te helpen of op scherp te krijgen.
Ja,
dat is heel leuk.
Nou, bedankt voor jullie onderwerpen en voor jullie antwoorden. En ook vul de chat in, dan kunnen wij die vragen stellen. We gaan kijken naar de stappen aan de hand van de verkeersleidingspost Barendrecht. Geerke, neem ons mee alsjeblieft.
Ja, want circulair bouwen gaat niet alleen over het ontwikkelen van gebouwen en het herontwikkelen van bestaande bouw of wegen, want het is natuurlijk ook GWW. Maar het gaat juist ook over de gebruiksperiode en daarna het hergebruik. Dus je denkt eigenlijk al helemaal aan het begin van het proces na over de einde gebruiksperiode of de einde levensduur van gebouwen of wegen. Daar hebben we een aantal stappen voor en aan de hand van de verkeersleidingspost, je ziet hier de situatieschets. Waar die moet komen, dus hij is er nog niet. Probeer ik eigenlijk uit te leggen, welke stappen horen daar dan bij? En het begint eigenlijk met stap 1, het definitiekader vaststellen. Nou, dan zal je denken, maar ik kan toch gewoon de definitie pakken uit de transitieagenda, of misschien die van BREEAM, of whatever. Maar eigenlijk gaat het wel om dat je jouw definitie maakt. Want je kan nog alle kanten op binnen die definitie. En wat wordt nu de focus voor jouw circulaire bouw? Is dat misschien juist de focus op hergebruik, of de herbruikbaarheid van... aan het einde van de gebruiksperiode, of zit je veel meer op CO2 besparen. En dat is wel de backbone voor eigenlijk de keuzes, de afweging die je steeds maakt tijdens je project.
Is het ook belangrijk om te kiezen? Want je kan ook zeggen, we willen het allemaal.
Ja, maar dan wordt het wel heel diffuus ook voor je samenwerkspartner. En dan heb je eigenlijk geen focus in je project. En als je van alles een beetje doet, dan heb je de kans dat je eigenlijk net niks krijgt.
Oké, hoe was dat voor ProRail?
Voor ProRail is echt ingezet op de secundaire materialen. Dus zo min mogelijk nieuwe materialen gebruiken. Dus dat heeft absoluut een weerslag op de keuzes die je maakt in het ontwerp ook.
Ja.
Stap 2 is waarom wil je circulair bouwen? De why. Er wordt natuurlijk vaak aangehaald van Simon Sinek, de Golden Circle. En die is heel belangrijk. En voor ProRail is dat de strategische pijlers zijn verbind, verbeterd, verduurzaamd. En daar kan die heel mooi onder hangen. En dat is echt dan een icoonproject om invulling te geven aan die strategische pijlers. Ook vanuit hun maatschappelijke rol. Dus daar is die heel duidelijk. En dat zoeken naar dat haakje binnen die organisatiestrategie, die zorgt eigenlijk dat je ook voor stap 3, dat draagvlak creëren en ambassadeurs, die heb je nodig voor dit thema. Want anders Dan landt eigenlijk dit onderwerp niet. En juist ook voor de gebruiksperiode, de beheer- en onderhoudsfase en aan het einde van de gebruiksperiode. Dus er gaat heel veel tijd overheen met bouw en GWW. Ja. Heb je dat nodig?
En het heeft natuurlijk ook een dubbel doel. Want aan de ene kant wil je graag die nieuwe verkeersleidingspost. Aan de andere kant wil je binnen je organisatie laten zien hoe circulaire projecten werken. En een soort voorbeeldproject. Dus ook daar heb je die... Dat brede draagvlak weer...
Je wil eigenlijk mensen inspireren om ook met het thema aan de gang te gaan.
Ja. Ja.
Nou, voor stap 4 is dan eigenlijk je kansrijke projecten kiezen. Nou, voor Prodo zijn ze gestart met kantoorinrichting. Dat was heel succesvol. En toen hebben ze gezegd, nou, dat gaan we dan opschalen naar een gebouw. En daar zie je wel van, begin klein. Vaak wordt het dan het secundaire proces gekozen. En daarna gaan ze dat opschalen naar bouw, GWW, primair proces.
Ja.
Dan ga je eigenlijk door naar je projectambities formuleren. Dan zal je denken, nou, dat doe ik normaal toch ook. Maar dit is wel ook waar je dadelijk in je uitvraag op gaat beoordelen. Hoe vind ik nou een partner die aansluit bij die projectambities? En daar komen we straks nog even op terug aan welke knop je daar kan draaien. Mm-hmm. De markt, die kan natuurlijk niet circulair zijn in je eentje. Het is heel belangrijk om te kijken, wat kan die markt? Maar ook welke partners acteren daar? En welke ketenpartners hebben we uiteindelijk nodig? Want circulair zijn kan je nooit in je eentje. Daar heb je eigenlijk alle partijen voor nodig. Nou, dat verwerk je.
Als je het hebt over alle partijen, is dat puur een bouwbedrijf? Of
architect,
hoe breed is dat spectrum?
Sloper, de ontwikkelaar,
toeleverancier,
de onderhoudspartijen.
Gebruikers?
Gebruikers ook, ja.
Ja,
ja absoluut. Ja. En al die informatie neem je dan mee in het formuleren van je vraag. En vaak ga je tijdens het formuleren van je vraag nog een paar keer terug naar die markt. Zodat je eigenlijk dat steeds verder kan aanscherpen. En dat je dus ook een passende vraag stelt aan die markt. En die is absoluut anders dan bij traditioneel inkopen. Want dat is een stuk functioneler, zodat je voldoende ruimte laat aan de markt. Om innovatieve oplossingen aan te bieden en aan te sluiten bij jouw projectambities. Nou, daar kies je dan vervolgens in stap 8 de passende procedure bij, meetmethode en beoordelingswijze. Daar gaan we natuurlijk nu super snel doorheen, maar we komen nog even terug op het meten in blok 3. En het borgen is heel erg belangrijk in stap 9. Want ik zei al, van, beheer en onderhoud en gebruiksperiode is vele malen langer dan de ontwikkeling van een gebouw of een weg. En je moet juist borgen dat dat zo hoogwaardig mogelijk blijft, die materialen. Dat de waarde... door beheer en onderhoud en het gebruik zijn waarde behoudt voor aan het einde van de gebruiksperiode. Dus daar heb je goed contractmanagement voor nodig en samenwerking.
Ja, die markten heel goed weten wie wat kan en waar je terecht kan, is natuurlijk een hele belangrijke. Op welke manier komt dat in een leernetwerk aan de orde?
Ja, de leernetwerken richten zich op overheidspartijen, publieke, semi-publieke organisaties. Daar willen we dat de kennis is om die uitvragen circulair in te richten. Maar we zien wel dat die marktpartijen een ongelooflijk belangrijke rol spelen, omdat ook die hele samenwerking er anders uit gaat zien. Je moet met elkaar de aansluiting vinden op wat kunnen we vragen, hoe gaan we samen het optimale resultaat neerzetten. En daarom wordt de vierde bijeenkomst van het leernetwerk wordt een marktontmoeting. En daar kun je dus met elkaar dat gesprek ook aangaan. Wat is er nodig? Hoe kunnen we dat samen doen? Hoe richt je dat in?
Heel goed. Aan het eind van elk blokje in dit webinar krijg je een overzichtje van wat je verder kunt lezen om je erin te verdiepen en voor te bereiden. Klaartje heeft dat heel mooi op een rijtje gezet voor ons.
Ja, we hebben 3 blokjes voor jullie gemaakt. Die zullen ook op de website van Piano worden ontsloten met links enzovoort, zodat je het makkelijk terug kan vinden. Het eerste blokje gaat meer over wat gebeurt er op het gebied van beleid, wat is het grotere plan in Nederland en wat betekent eigenlijk circulair bouw, om je een soort gevoel te geven. Wat ik kan aanraden is de bovenste rij midden, is het uitvoeringsprogramma. Dat is een rijksbreed programma door partijen samengemaakt. En daar staat kort het programma beschreven, maar ook een hele hoop voorbeelden van wat er nu speelt. Heb je een idee hoe dat eruit ziet. En de onderste rij zijn meer aspecten van circulair bouwen, waar je gewoon wat inspiratie op kan doen, wat het eigenlijk inhoudt.
Is dit overigens alleen voor de inkopers bedoeld, het leernetwerk?
Wat we willen in het leernetwerk is dat we wel echt concreet met casuïstiek aan de gang kunnen. Dus mensen wel die een beetje met de poten in de modder staan en bij inkoopprocessen betrokken zijn. Maar we zien ook dat het wel heel veel vraagt van ook andere mensen uit een organisatie. Dus die zijn ook van harte welkom, zolang ze maar ook echt concreet bij zo'n traject betrokken zijn en daar ook over mee kunnen praten.
Ja, dus je mag gewoon je collega's meenemen voor zover die echt ook heel actief zijn in je team.
Ja. Ja.
Goed, dat was blok 1. Dan gaan wij nu over naar het tweede blok, de uitvraag van circulariteit. Aan het eind van dit blok weet je hoe je dat aan kan pakken. Eerst weer een vraag aan jullie via de poll. Wat zie je nou als grootste uitdaging van het circulair inkopen? Betreft dat het interne draagvlakken creëren, het opstellen van criteria of het meten en beoordelen van de circulariteit? Wat lijkt jou de grootste uitdaging? Wij hebben wel een keuze moeten maken uit de onderwerpen, want we hebben in dit webinar bouw en GWW. En het zijn allebei gigantische sectoren, er is ontzettend veel over bekend. Klaartje, hoe is die selectie dan gemaakt voor dit webinar? Waarom dit nu?
Nou, we hebben vorig jaar zijn we het leernetwerk gestart met echt een sessie waarin we behoefte hebben opgehaald. Daar is ook een hele mooie bolleplaat van gemaakt, die ook op de leeslijst staat. Dus daar kun je rustig naar kijken. En op basis daarvan hebben we gezegd, nou, dit lijken voor ons de belangrijkste onderwerpen. En die komen dus ook nu als onderwerp in dit webinar terug. Want die hebben we in het leernetwerk behandeld. En dit jaar gaan we ook weer het leernetwerk inrichten op basis van behoeften. En zal er met alle deelnemers een korte intake worden gehouden om daar ook achter te komen.
Ja, helder. Ik kijk even naar de resultaten van onze uitslag. Opstellen van criteria vindt men het minst uitdagend, 10%. Draagvlak creëren, 34%, maar dat meten en beoordelen, 55%.
Ja, dat zagen we ook terug in het leernetwerk.
Ja?
Ja. Ja, en dat komt ook omdat inkopers graag het echt meetbaar plat willen slaan. En er is een variatie tussen echt harde meetbaarheid, kwantitatief en kwalitatief. En daar moet je een mooie mix in vinden. Komen we straks ook nog even.
Ja, dus ze hebben ook het gevoel dat ze het hard moeten kunnen maken en heel objectief.
En misschien hoeft dat niet altijd.
En misschien hoeft dat niet altijd. Nou goed, jullie moeten nog wel een klein beetje geduld hebben voor dat onderwerp, want dat is blok 3. We gaan nu eerst naar opstellen van criteria. Hoort dat bij hoe vraag je circulariteit uit?
Ja, absoluut.
Nou, dat vindt men het minst uitdagend.
Dus, nou, Geert, gaan we lekker snel daar.
Daag ze maar uit. Ja. Ja, daag ze maar uit.
Ja, en dat is goed om te horen dat het minst uitdagend is. Maar eigenlijk zijn er een aantal knoppen waar aan je kan draaien. En als inkoper weet je natuurlijk het verschil tussen wens en een eis. Maar we zien toch veel in bouwprojecten en GWW-projecten dat er heel veel wordt vastgelegd in bestekken, in harde eisen. En waardoor er dus minder ruimte overblijft voor circulariteit. En het samen ontwikkelen eigenlijk van zo hoog mogelijke circulariteit binnen de randvoorwaarden. Als we kijken naar circulaire aanbestedingen, dan is er gewoon heel veel aandacht in die voorfase. Dus de markt verkennen, maar daarna ook kijken naar welke selectie, eisen en criteria gaan we opstellen om de juiste partner te vinden. En die selectie, eisen en criteria, die zitten dus heel vaak op visie. Op hoe kijkt de markt naar circulair bouwen en welke concrete maatregelen zijn ze al aan het nemen om in hun eigen bedrijfsvoering met dit thema dit te verwerken in hun bedrijfsvoering. Dat wil je eigenlijk zien.
Ja, maar dat zijn toch ook wel gewoon leuke verhaaltjes. Ik kan er zo'n tekstschrijver bij zetten. Er komt een visie. Ja. Het zijn plannen. Ja, moet je dan bouwen op luchtkastelen?
Nee, en daarom heb je ook wel die referenties nodig waaruit blijkt dat ze dus daadwerkelijk met hun visie aan de slag zijn. Mm-hmm. Dus een mooi visieverhaal, maar wat niet ondersteund is met een roadmap en daadwerkelijke projecten.
Okay.
Ja, dan wordt het inderdaad een beetje luchtkastelen. Maar toch kan je ook wel in de visieteksten, als je de materie goed snapt, kan je heel goed lezen hoe diepgaand het is.
En waarom is die visie zo belangrijk?
Omdat je die juiste partner zoekt. Dus je wil dat de partner aansluit op de visie die je zelf hebt gemaakt. Daarom is die werkdefinitie die we in het begin van de stappen noemden ook zo belangrijk.
Ja.
Want je wil de partner die je zoekt, de partners, want je wil eigenlijk op zoek naar een geïntegreerde variant met een consortium. Je wil dat die aansluit op jouw je DNA en je visie die je hebt opgesteld.
Ja. Ja, want er is natuurlijk nog zoveel te ontdekken tijdens een project. Het duurt ook lang. Je gaat veel dingen tegenkomen waar je het niet weet of waar je niet eens zal zijn. Ja. Dus die visie en dat contact borgt een beetje dat je er met elkaar uit gaat komen.
Precies.
Ja, oké. Ja.
En die samenwerking is natuurlijk daadwerkelijk anders. Dus je moet ook goed kijken van net als een huwelijk. Ja. Welke partner past daarbij?
Ja.
Ja, het draait ook heel erg om dingen als vertrouwen en samen naar oplossingen willen zoeken. Flexibiliteit in het proces inbouwen om nieuwe dingen in te kunnen voegen.
Ja. Ja. Dan gaan we eens even kijken naar een voorbeeld. Want je hebt net al dat mooie plaatje laten zien van de greenhouse toen de mensen daar binnen zaten. Het is dus ook al af. Maar hoe is dat tot stand gekomen, Klaartje?
Ja, nou, wat heel goed is om te beseffen is dat dit een tijdelijk gebouw is. Het is vlakbij het station Utrecht Centraal neergezet voor 15 jaar. En er is dus ook gezegd, we willen na 15 jaar niet dat dat gesloopt wordt, maar dat het gewoon weer echt opnieuw op een andere plek bruikbaar is. Dus op die manier is het ook ingestoken, is het ontworpen. En wat er denk ik belangrijk is, is dat er tijdens de bouw, wat zoals Geerke ook aangaf, al nog heel veel ruimte was om nieuwe innovaties, nieuwe inzichten toe te voegen. Want die kast die je links ziet, waar alle kruiden in staan, die ook heerlijk in het eten terechtkomen, die is later bedacht. Zo is het luchtbehandelingssysteem, de pijpen die er lopen, zijn van een ander materiaal uitgevoerd wat circulairder was. En dat is allemaal tijdens de bouw nog aangepakt en veranderd. Nou, dus dat proces bood daar de ruimte toe en ook de samenwerking om daar dat te ontdekken. Het vraagt ook nieuwsgierigheid, maar ook om met elkaar dan te zeggen, nou zullen we dat dan anders aanpakken.
Ja, wat leuk. Ja, want je hebt natuurlijk al niet de tijd schrijft voort en er komen weer nieuwe oplossingen. Ja,
absoluut.
En die kan je dan gaan verwerken.
Ja, en wat ik denk wat ook heel bijzonder hier is, is dat is gezegd, we willen niet alleen een circulair gebouw neerzetten, maar we willen dat het eigenlijk een heel circulair concept wordt. En dat dus ook de uitbating circulair wordt. En dat lukt niet als je gewoon een gebouw neerzet en dan een huurder zoekt. Of tenminste, dan wordt dat heel lastig. Dus ze hebben daar gezegd, ook dat doen we anders. Daar zoeken we ook vanaf het begin een partner. Dus niet een huurder, maar een partner die voor de volle 15 jaar in principe met ons gaat doen. En dus als je daar gaat eten, dan eet je eten uit de stekkerloze keuken. Met groenten die in het seizoen zijn. Wordt er heel veel glazen servies gebruikt. En als dat stuk gaat, gaat het in een emmertje en gaat het terug als grondstof voor nieuw servies. En heb je bijvoorbeeld allemaal net verschillende servetten, want dat zijn linnen servetten die uit de wasserijen over zijn gebleven. Maar die fantastisch hun werk doen.
Ja.
Dus het circulaire concept is echt helemaal doorgevoerd.
Ja,
op alle vlakken.
Nou, ik zou zeggen, ga er met je team gewoon eens naartoe. Hè? Leuke plekken met
elkaar te praten.
Ik heb een vraag binnen, wel een hele goede vraag eigenlijk, van Pieter van de gemeente Hellevoetsluis. De huidige bouwmarkt staat zwaar onder druk. En inschrijving ontvangen is al een uitdaging. Hoe zien jullie een circulaire uitvraag in relatie tot deze overspannen markt?
Helemaal eens dat het natuurlijk enorm overspannen is. Dus er moet extra energie zitten op het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de markt om in te schrijven. Okay. En dat zit hem in de markt informeren, maar ook te kijken van waar zit er nou de cash op de taart in dit project? En ook door te kijken, nou, kan het geïntegreerd? Hoe kunnen we nou zorgen dat het niet alleen de ontwikkeling is, maar ook dat tijdens de gebruiksperiode er nog een rol is voor het consortium en ook bij de hergebruikfase. Nou is dat voor de GWW, als de looptijd natuurlijk heel erg lang is, nou daar moet je misschien een tussenoplossing vinden, maar juist die de beheer- en onderhoudcomponent toevoegen kan extra voordelen bieden voor de markt, zodat er een langlopend contract ontstaat en dus eigenlijk het volume en de aantrekkelijkheid van de aanbesteding toeneemt.
Kan je ook iets in je uitvraag zeggen waardoor je misschien minder bouwpersoneel nodig hebt door de manier van bouwen? Of...
Ja, ik vind dat echt iets wat in zo'n plan van aanpak terug zou moeten komen. Ja. Ik vind sowieso niet dat je moet voorschrijven hoe de partijen moeten gaan bouwen.
Nee, dat is dat functionele.
Ja, dat is echt dat functioneel uitvragen. Ja.
Ja, wat ik ook denk is dat we komen heel veel partijen tegen die echt heel nieuwsgierig zijn om dat circulariteit verder te verkennen. En een uitvraag waar je circulair uitvraagt is natuurlijk een ontzettend mooi leertraject om je als bouwbedrijf ook...
Jonge mensen vinden het ook heel aantrekkelijk vaak en belangrijk.
Ja, en om je die materie eigen te maken en straks bij de koplopers te horen naar iets wat naar mijn idee gewoon een onomkeerbare trend is. We gaan gewoon allemaal naar circulair bouwen. En het is wel een kans om...
Om in te stappen bij tijd.
Om in te stappen.
Ja. Leuk, dankjewel voor je vraag, Pieter. Blijf ze aan ons stellen. We gaan naar de gunningsfase, Geerke, sorry.
Ik wil er nog heel even terugkomen op de gunningsfase inderdaad, maar dan op het team. Wat je ziet bij het opstellen zeg maar, van de gunningscriteria, maar ook überhaupt de selectiecriteria, is dat je wederom je visie vertaalt in die criteria. Dus de criteria moeten een weerspiegeling zijn van hetgeen je voor ogen hebt en je projectambities. In de gunningsfase mag je natuurlijk je partner selecteren op de opdracht. In de selectiefase mag dat alleen op het grotere kader circulair bouwen. En vaak wordt dat gedaan met een plan van aanpak. Dus van hoe gaan nou dat consortium invulling geven aan de ambitie. En ik zeg bewust consortium, want eigenlijk wil je stimuleren dat niet één partij gaat inschrijven, maar dat er echt een, dat die keten weerspiegeld wordt in dat consortium. En dat kan je doen door daar extra aandacht aan te besteden in de marktverkenningen. Dus ook om die consortiumvorm te stimuleren. Dus zet ze bij elkaar, laat ze speeddaten met elkaar. Of nou ja, verzin iets leuks om ze echt aan elkaar te binden. En ook door je vragen zo te stellen dat niet één partij dat kan aanbieden. Maar dat ze dus andere partijen nodig hebben om daar invulling aan te geven. Nou, zo'n plan van aanpak, dat zie je vaker uitgevraagd. En daar kunnen van allerlei componenten in zitten. Maar omdat bouw en GWW nou eenmaal langcyclisch is, wil je eigenlijk dat het ontwikkelpad goed duidelijk wordt. En dat klinkt allemaal heel zweverig, ontwikkelpad, maar je kan dat best wel...
Een soort planning eigenlijk.
Nee, ja, het is geen planning, want dat is van...
Dan dat af.
Nee, dit gaat echt over, nou, we hebben de projectambities en hoe gaan we daar gestaag naartoe werken. En door middel van KPI's kan je het ook best wel heel smart maken. En er wordt niet alleen, je wilt dat ontwikkelpad niet alleen zien voor de ontwikkeling wederom, maar ook voor de gebruiksfase en hoe gaan we dat
En wat voor soort KPI's moet ik dan aan denken?
Wat voor soort KPI's moet ik dan aan denken?
Oh, daar mag je even over nadenken. En ondertussen gaan wij naar het ander voorbeeld. Want in Apeldoorn zijn ze ook mooi ambitieus bezig. Klaartje, kun je daar wat over vertellen?
Ja, dit is een heel leuk project. De eerste civiele circulaire uitvraag gedaan door de gemeente Apeldoorn. Die hebben een renovatie van een woonwijk, De Parken, circulair uitgevraagd. Op basis van Rapid Circular Contracting, RCC. En daar is onder andere een marktconsultatie heeft plaatsgevonden. Daar is een bouwteamovereenkomst opgesteld door een adviesbureau. En wat ze eigenlijk belangrijk vonden is dat ze zeggen, wij stappen in op die visie. Wij stappen in op een plan van aanpak, op een partner die met ons dit op de goede manier gaat invullen. Dus er is een kwalitatieve uitvraag gedaan. Er is niet op geld uitgevraagd, maar echt op wat heb je te bieden, hoe kijk je er tegenaan. En ze zegt, wij willen op basis van vertrouwen, op samenwerking, samen dat project invullen. En er moet dus ook voldoende ontwikkelruimte zijn om onderweg samen met elkaar naar oplossingen te zoeken. En wat heel leuk is, de partij die is gekozen heeft gezegd, er komt geen afval. Dus alles wat we ergens uithalen, vindt weer een plekje terug. We gaan circulair materiaalgebruik centraal stellen. We doen dat modulair en gedocumenteerd. Dus we weten ook precies straks wat er in die wijk zit en hoe we dat ook weer een volgende keer zouden kunnen hergebruiken. En we doen dat ook samen met de buurt, met de bewoners, met een werkbedrijf, zodat mensen ook met afstand tot de arbeidsmarkt betrokken worden. Een heel inclusief project. En wat ik heel leuk vond, de anekdote, dat bijvoorbeeld ook in het team wat de aanvraag heeft voorbereid, is, als ik het goed herinner, de telefonist en de directiesecretaresse betrokken. Want de trekker zei, anders krijg ik alleen maar hele technische oplossingen. En we willen hier juist een ander project. En we willen dat de buurt het fantastisch gaat vinden. En daar hebben we dus ook andere denkwijzen voor.
Maar ja, dat is dus bijvoorbeeld dan ook zo'n, ik sta nog even niet aan die KPI's te denken. Dus de tevredenheid van een buurt.
Bijvoorbeeld,
kan een criterium zijn, omdat je denkt, ja, we moeten mensen wel meenemen in dit hele proces.
Of percentage gebruikt secundaire materialen. Of, het kan van alles zijn.
En bijvoorbeeld, je ziet op op de sheet bij A een soort circulaire tafel. Nou, vorige maand tafels opgericht. Die zijn gemaakt van beton, als ik het goed heb, uit de wegdek gezaagd.
Ja.
En door dat werkbedrijf ook in elkaar gezet. En dan zie je dat ook zo'n visie echt in de praktijk...
Dit is dus wat hoogwaardiger recyclen dan fundamenten maken van je bouwafval. Ik heb er nog een vraag van Arjan van de gemeente Utrecht. Wat voor tips hebben jullie om de financiële kaders van projecten te verduurzamen? Bijvoorbeeld total cost of ownership in plaats van dit project heeft voor oplevering in 2019 10.000 euro beschikbaar.
Ja, goede vraag.
Sowieso, hè, die kosten zijn een puntje van, dat sluit er denk ik wel op aan.
Ja, er wordt vaak gezegd, nou is circulair bouwen dan altijd duurder. En dat, je moet eigenlijk kijken inderdaad zoals de vraagsteller ook zegt, naar de totale levensduur van een gebouw of een weg. Dus je kijkt niet alleen naar de initiële investeringskosten, maar ook naar wat kost het dan in gebruik en wat kost het dan in beheer en onderhoud. En om dadelijk ook weer de materialen terug te dat die terugvloeien in de economie. En daar zit natuurlijk ook een restwaardecomponent in. Dus je moet eigenlijk kijken naar de hele bandbreedte om ervoor te zorgen dat je je business case eigenlijk goed maakt. En ja, die moet je wel van tevoren maken. Dus, en op basis daarvan je plafondbedrag vaststellen. En er wordt veel gewerkt met plafondbedragen, zodat je binnen dat plafondbedrag de meest circulaire oplossing krijgt eigenlijk.
Ja, en nogmaals weer zonder dat je, dat lijkt mij moeilijk, want je moet die total cost of ownership of over die hele levensduur inschatten. Ja. Maar dan hebben we het misschien over een periode van 30 of 40 jaar. Terwijl innovaties, je zegt al tijdens de bouw verandert af en toe. Hoe moet je dat dan inplannen?
Ja, nou ja, wat je in ieder geval kan zeggen is, als we het over 40 jaar slopen, dan is alle waarde die we hebben gestopt in het maken van dingen gaat kwijt.
Ja.
Hè? Dus wat we willen is proberen, en dat is hartstikke lastig voor dingen met een lange levensduur, om te voorspellen wat we later nodig hebben. Maar bijvoorbeeld door dingen modulair te doen, kun je zeggen, een soort Lego-blokjes, is de kans dat je die later nog een keer kan gebruiken, is best heel groot. Hè? Dus daar moet je slim over nadenken. En sowieso, het idee is altijd circulair bouwen is duurder. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Wat je ziet is dat je ook weer heel slim naar je ontwerpproces gaat kijken. Dat je daar ook efficiëntiewinst kan halen. Bijvoorbeeld in modulariteit kun je slim gaan produceren. En de eerste vraag die altijd gesteld wordt bij goed circulair project is, kunnen we ook dingen weglaten? De beste circulaire oplossing is door iets niet te doen. En ja, ik was heel gecharmeerd van een voorbeeld wat bij Rijkswaterstaat werd genoemd. Als je naast een weg zorgt dat er een soort weiland is waar het allemaal geen kwaad kan en waar geen paaltjes staan, dan heb je misschien helemaal geen vangrail nodig. Dat noemen ze heel mooi een obstakelvrije zone. Maar dat betekent wel dat je misschien gewoon een heel stuk materiaalgebruik kunt voorkomen. En daarmee ook kosten.
Ja, goed. Leuk. Leuke vraag. Dankjewel. Ik hoop dat hij hiermee beantwoord is, Arjan. Nee, ik heb geen vragen meer staan. Hou ze vooral, keep them coming. En ondertussen gaan we kijken naar de informatie, doorlezen over dit onderwerp.
Ja, dit is het tweede blokje, even heel kort. Het gaat vooral over het circulair inkoopproces. De bovenste vier zijn meer circulair inkoopproces in het algemeen. Nuttige achtergrondinformatie. En de onderste gaan meer specifiek in op bouw en GWW. Moederbestek bijvoorbeeld geeft een aantal voorbeeldteksten die je zou kunnen gebruiken. Op plekken waar je vaak anders gewoon RAW-bestekken zou gebruiken. Dus daar kan je doen. En de middels heel leuk, lessen circulair inkoopbouw GWW zijn een aantal van de lessen die wij uit het leernetwerk hebben getrokken. Dus dat is natuurlijk, preek even uit parochie, maar leuk.
Ja, leuk en kort. Als je er vorig jaar bij was, dan is dat een beetje een samenvatting van wat je zelf gedaan hebt.
Bijvoorbeeld. Ja.
Goed, nou dat was het blok, hoe heet dit blok? Nou, in ieder geval, we gaan naar het derde blok. Het meten van circulariteit, dat zagen veel mensen als een uitdaging. En Geertje zei al, nou ja, sommige dingen moet je wel meten, maar het is een iets ander proces. Maar wat is er wel te meten, daar gaan we het nu over hebben.
Ja, en ik zei net al van ja, wil je alles meten? Dat is al de vraag die je moet stellen, want er is een woud aan tools ook al beschikbaar. Dus er zijn mensen, ja, er is nog helemaal niks te meten. Nou, dat is absoluut niet aan de hand, want er zijn best wel aardig wat tools. En die vallen een beetje uiteen in kwalitatieve tools en kwantitatieve tools. En de kwalitatieve tools, die zitten vooral op die visie en bedrijfsvoering en hoe ver ben je al met het inbedden van circulariteit in je eigen bedrijf. En de kwantitatieve tools, ja, die zijn wel uit op een getal aan het einde. We zien eigenlijk in de kwantitatieve tools voor de GWW wordt natuurlijk veel dubbelkalk gebruikt. Zometeen komen we nog even terug op de levenscyclusanalyse die daar de onderlegger voor is. Waarin wordt gekeken van nou, hoe kunnen we nou die milieu-impact vertalen in een cijfer, zodat je een milieukostenindicator krijgt die je kan gebruiken tijdens het inkoopproces. Nou, zo'nzelfde LCA-methodiek wordt gebruikt voor BREEAM. Je hebt nu de Building Circularity Index en de circulariteitsprestatie gebouw. En dat zijn allemaal tools die je kan gebruiken. De vraag is alleen wel, wanneer ga je die gebruiken? Mm. En dat is belangrijk om dat te bepalen. En wederom kom je dan weer terug op die visie. Misschien worden mensen er al een beetje moe van. Maar daarom is het me ook zo belangrijk om die scherp neer te zetten. Want dat is de backbone van je afwegingskader steeds. Dus zit je visie heel erg op materiaal? Nou, misschien zet je dan die tool al helemaal aan de voorkant. Maar dat betekent wel dat je dan al een ontwerp moet hebben liggen. Anders weet je niet, als je geen ontwerp van je gebouw hebt, weet je ook niet welke materialen erin gaan en hoe je dat kan meten. Dus kijk goed naar je visie, kies dan je tool en bepaal dan ook wanneer je dat tijdens het proces in gaat zetten. En we zien nu eigenlijk veel dat door geïntegreerd aanbesteden, dat de ontwerpfase eigenlijk zit nadat de partner gekozen is en dat de tools veel meer worden ingezet van, nou, we hebben meerdere scenario's, we gaan ze doorrekenen, wat kunnen we dan het beste kiezen? Dat die echt wordt ingezet als ondersteuning van het maken van keuzes. Waarbij Dubok ook, en dat is misschien omdat GBW veel dezelfde materialen heeft, het is toch anders dan een gebouw wat redelijk complex in elkaar zit, wordt Dubok ook best heel veel al ingezet bij Rijkswaterstaat.
Maar hoe hou je dan controle? Want je hebt je partner gekozen, je wil een bepaald resultaat bereiken, maar je hebt het niet vastgelegd in je contract en het is wel een KPI. Hoe hou je je partners, ik kan zeggen vertrouwen, maar zeg dat maar eens in die kop van de krant. Hè? Ja, we hadden er vertrouwen. Bouwproject mislukt, maar we hadden er vertrouwen in.
Ja. Ik denk dat het belangrijk is om de procedures, hoe gaan we dat meten, absoluut gewoon vast te leggen. Daar hoeft geen discussie over te zijn. En je kan natuurlijk nog steeds je ambitie daarop op vastleggen. Alleen wil je er echt al op selecteren, dan heb je ook een ontwerp nodig wat klaar is. En dat heeft nou vaak niet de voorkeur juist. Je wil niet dat het ontwerp al helemaal vaststaat voordat je je partner kiest, want dan heeft hij geen invloed meer en kan hij ook zijn expertise uit de markt niet meer toevoegen.
En hoe doet Rijkswaterstaat dan bijvoorbeeld, want dat gaat natuurlijk ook over grote projecten, ook van nou, vertrouwen en we gaan het samen doen, kan dat gewoon?
Nou ja, we proberen die stap te zetten. Hè. We hebben de marktvisie opgesteld waarin we zeggen van wat je niet wil is naar een uitgekleed contract, zwaar gejuridiseerd.
Heel veel rechtszaken.
Precies, hè. Je wil echt wel met elkaar zeggen, we gunnen elkaar een goede prijs en een goed resultaat. Daar zijn we echt met elkaar aan het werken om die stappen te zetten. Dat gaat heel goed, goede richting op. Ja. Dus een fijne ontwikkeling, hè, waar we als circulair ook heel goed op meeliften.
Maar je moet ook veel tijd investeren, denk absoluut. Ik, in elkaar en de besprekingen, overleg, elkaar leren kennen, je standpunt begrijpen.
Daarom is het team ook zo belangrijk.
Ja. Ja. Je ziet ook heel veel dat nu in bouwteams bijvoorbeeld wordt gewerkt, hè, waar dat van nature al wordt gefaciliteerd.
Ja. Ja.
In het leernetwerk hebben we verder nog ingezoomd eigenlijk op LCA. En de levenscyclusanalyse gaat dus over de start van de grondstoffen tot productie en eigenlijk de afvalfase. En zoals ik al zei, is het onderleggen voor andere tools. LCA's worden vastgelegd in de Nationale Milieudatabase. En het is eigenlijk een methode die ook is vastgelegd. En dat is het fijne eraan. Dat maakt het heel erg goed uitwisselbaar en vergelijkbaar. En er wordt nu een module D wordt erop, is erop ontwikkeld die eigenlijk invulling geeft aan circulariteit. Dus dat zijn hartstikke goede ontwikkelingen om circulariteit steeds meetbaarder te maken. Mm-hmm. Verder hebben we in het leernetwerk gekeken naar de Building Circularity Index. Nou, hier zie je dat niet alleen de focus is op welke materialen gebruiken we dan in het materialenpaspoort en de doorrekening daarvan, maar ook de mate van losmaakbaarheid. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want als we super circulaire materialen in een gebouw of in een weg hebben zitten, maar we kunnen ze nooit meer uit elkaar halen, dan verliest het alsnog zijn waarde. Dus dat is natuurlijk doodzonde. Dus juist die losmaakbaarheid is hartstikke belangrijk.
Ja. Ja.
Een heel leuk voorbeeld daarvan is het nieuwe hoofdgebouw van de Triodos Bank. Die hebben Thomas Rauw gevraagd om een heel duurzaam gebouw neer te zetten. En die heeft een gebouw gemaakt wat volledig energie-neutraal wordt, waar de inrichting ook heel duurzaam is, maar wat vooral ook helemaal demontabel is. En gebruikt daarvoor een houten draagconstructie. En een bijkomend voordeel is dat het dus ook met heel weinig mensen op de bouwplaats in elkaar gezet kan worden. Aha. Dus daar zie je ook weer
dat zijn een hoop doelen tegelijkertijd in samengekomen.
Ja. Ja, je ziet dat zo'n concept als circulair ook enorm kan uitdagen en nieuwe creativiteit kan oproepen.
En over meetbaarheid en zo gesproken, Thomas Rauw, de man van Madaster.
Ja.
Dat is nog niet genoemd. Madaster, materialenpaspoort, zijn natuurlijk ook woorden die rondom circulariteit zoomen. Wat kun je daarmee? Wat moet je daarmee?
Wat mij betreft moet je ermee aan de slag. Want je wil natuurlijk vastleggen welke materialen hebben we nu gebruikt. Dus volumes en wat is het materiaal. Maar ook zeker, hoe kan ik het uit elkaar halen? En wat is dan de potentie voor hergebruik ook nog? Dus er is op dit moment nog geen standaard. Madaster wordt natuurlijk heel veel gebruikt. Maar er zijn op meerdere vlakken worden er materiale paspoorten ontwikkeld. En ik vind in ieder geval dat je het moet uitvragen. Je moet het vast gaan leggen. Ja. Want anders weet je gewoon niet wat je hebt. En je gebouw of je weg is toch je grondstoffendepot.
Ja, en je moet het waarschijnlijk bijhouden. Want je moet ook de staat van die materialen een beetje in beeld houden.
De onderhoudswerkzaamheden die je doet moeten vastgelegd worden. Dat
daar
soort
komt je beheerafdeling weer meteen vanaf het begin bij kijken.
Ja, en we zijn dus hard bezig om na te denken van hoe zorg je nou dat die verschillende ideeën over materialenpaspoorten bij elkaar komen. Zodat er een soort een van standaard komt of iets van afspraken. Zodat je niet 26 verschillende paspoorten krijgt die niet met elkaar praten. Goed, dat zijn die ontwikkelingen waar je zegt...
Een toegankelijke kluis van informatie zijn... waar later ook weer bouwers in kunnen kijken
Precies.
van wat is er.
En wat komt, wanneer komt het beschikbaar?
Wanneer komt het beschikbaar? Een voorraadkast. Goh, de wereld verandert echt, hè?
Maar dit zijn echt de ontwikkelde uitdagingen, denk ik, van de circulaire bouweconomie.
Ja. Nou, ook bij dit blok heb jij weer wat leesmateriaal uitgezocht, Klaartje.
Wat wij merken, wat ook heel goed werkt, is voorbeelden. We hopen natuurlijk dat in het leernetwerk mensen die ook met elkaar gaan uitwisselen. Maar er zijn er ook heel veel gewoon beschikbaar. Piano is een hele mooie bron daarvoor. Daar staan veel factsheets over circulair inkopen en over circulaire bouwprojecten. Er is een kaart waar projecten ook op staan. Dus gebruik vooral de informatie van projecten die anderen al hebben uitgevoerd. En laat je daardoor inspireren.
Heel goed. Nou, we hebben drie blokken gehad. We zijn ook bijna door de tijd heen van dit webinar. Dus het wordt tijd voor de afsluiting en bovenal een korte samenvatting, Geerke.
Ja. Circulair bouwen gaat dus niet alleen over de ontwikkeling van het gebouw. Maar eigenlijk gaat het veel meer over hoe gaan we samenwerken. Hoe ziet dat proces in elkaar? En je kan daar de geschetste stappen voor gebruiken om het echt te integreren. Niet alleen in je project, maar ook daarna de borgingen in je organisatie. Je kan dus aan verschillende knoppen draaien, dus gebruik ook echt de selectiefase om de juiste partner te vinden en de gunningscriteria om met plannen van aanpakken en je ontwikkelpotentie in je ontwikkelplan met de markt uit te werken. Bij meten ga de tools gebruiken die er al zijn, maar kijk wel welke tool past bij mijn visie en wanneer zet ik die in.
Heel goed. Nou, je kunt dit allemaal gaan oefenen en bespreken met collega's van andere provincies, gemeenten, het Rijk in de leernetwerken die 4 april starten. Klaartje, wat staat ons te wachten wat dat betreft?
Nou ja, ik wil graag mensen die hebben gekeken uitnodigen om deel te nemen aan de leernetwerken. Zoals gezegd, de eerste start 4 april. Met dit webinar heb je een goede basis. Voorwaarde is wel dat je werkt bij een overheidsorganisatie, dat je, we hebben het gezegd, hè, concreet aan de slag gaat of wil gaan en dat je een casus in te brengen hebt. Dat wil overigens niet zeggen, dat moet niet altijd per se een traject staan wat nu aan het begin staat, maar het kan ook zijn een project wat je al eerder hebt gedraaid, waar je gaat kijken van hadden we het circulair kunnen doen of een project wat je gaat doen wat niet circulair wordt, maar waar je wel kan zeggen, zouden we erover na kunnen denken hoe het circulair zou kunnen worden. Hè, dus ook als je niet direct zo'n pasklare casus hebt, kun je toch meedoen. Wat wel belangrijk is bij het leernetwerk GWW is inmiddels overtekend. Daar hebben we meer dan 50 aanmeldingen. Daar kom je op een reservelijst. Bij de bouw is nog echt voldoende plek. We hopen op veel aanmeldingen.
Ja, maar als je nou nog een heleboel aanmeldingen erbij krijgt van GWW, kan je dan nog niet een tweede daarnaast?
Nou, ik kan geen belofte doen, maar daar wil ik mijn best voor doen.
Ja, nou ja, goed. Piano heeft natuurlijk als doel om iedereen hierin te faciliteren. Dat gaan we ook zeker proberen. Ja. Maar gelukkig kan je bij bouw nog wel terecht.
Ja.
Hoe ziet zo'n leernetwerk eruit?
Nou ja, wat we doen is voortbouwen op vorig jaar. Dus de kennis die vorig jaar is opgedaan, het aantal deelnemers starten door. Hè? Dus die weten dat sowieso. De rest is denk ik met dit webinar aardig bijgepraat. Er zijn 4 bijeenkomsten gepland. Die duren de hele dag. In de ochtend zijn alle leernetwerken bij elkaar en pakken dan onderwerpen bij de kop. Die eigenlijk voor alle inkopers met circulaire inkopen tellen. Persoonlijk leiderschap, hoe werk je aan draagvlak in je organisatie, dat soort thema's. En de middagen gaan heel specifiek in op jouw onderwerp, dus in dit geval de bouw of de GWW. Het is al eerder gezegd, we proberen dat programma ook zoveel mogelijk op maat te maken voor behoeften van de deelnemers. Dus er komt een intake en we willen het graag ook concreet maken, dat je echt met praktische handvatten naar huis gaat. Dus dat betekent casus inbrengen, met elkaar ook stoeien van hoe zou jij het doen. En wat we natuurlijk hopen is dat uiteindelijk je niet alleen de 4 ontzettend leerzame dagen en nuttige dingen, informatie ophaalt, maar dat je ook allerlei nuttige contacten legt en dat er een netwerk ontstaat wat ook buiten die 4 dagen elkaar gaat helpen en deze uitdaging verder oppakt en circulair inkopen verder brengt.
En dan die 4e dag nog een mooie marktconsultatie.
Ja.
Ja, om de partners te ontmoeten. Goed, als je wil meedoen, kun je je opgeven bij Piano. Als je hier naartoe gaat, dan kom je vanzelf op de goede plek terecht. Wij hebben jullie bijgepraat hopelijk in 3 kwartier over wat er komt kijken bij circulair inkopen binnen de GWW en de bouw. Nog een laatste tip, Geerke?
Gewoon beginnen. Het is afgezaagd, maar je gaat heel veel leren als je echt daadwerkelijk een project gaat doen.
Ja, je kan niet van tevoren alles al weten en leren. Je moet aldoende...
Je weet niet wat de dynamiek in je organisatie is, in de markt. Je moet gewoon beginnen.
Ja. Spannend. Jij nog een laatste verstandig woordje?
Ja, ik denk dat wat echt anders is bij circulair bouwen is dat het gaat echt over de hele levensduur van een gebouw en zelfs nog de levensduur, de cycli daarna. En dat het dus belangrijk is dat je alle partijen die daar een rol in spelen al vroeg in je proces, al bij de inkoop eigenlijk betrekt, zodat dat optimaal wordt ingericht. Dus de cirkel sluiten, ook al aan het begin.
Hartstikke goed. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit webinar. Geerke Versteeg, Klaartje Forstman. En ik wil jullie nog vragen om een laatste ding in te vullen en dat is de evaluatie. Want wij zijn ook lerend en we horen graag van jullie hoe het uitgepakt heeft en wat we nog kunnen verbeteren. Dankjewel voor het kijken en veel plezier met het leernetwerk.